Namens de kerkenraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Hartelijk welkom. We verwelkomen eveneens de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger vanmorgen is dominee Zuidema. Van harte welkom, dominee. Vanmorgen speelt broeder Karel van Egmond het orgel. Karel is jarig geweest gisteren, dus dit is een tractatie. Maar daar komt nog bij, Karel wilde graag dat we een mooi lied zongen. Hij heeft toen uitgekozen, het heigend hert der jacht ontkomen. Dat zingen we dadelijk bij de opening. Dan is het ook zo dat iemand die jarig geweest is, krijgt gebruikelijk een bos bloemen. En Karel, die bloemen mag je daar meegeven. Niet aan je vrouw geven, maar wel op de tafel van je vrouw. Ja? Okay. Morgenavond 5 januari is er weer gebedskring bij de familie Haarwaard Willem Alexanderpark 43. En ieder wordt daarvoor uitgenodigd. De gebedskring begint om 7 uur morgenavond. Duurt tot 8 uur. Daarna, direct daarvolgend om 8 uur, houdt de kerkraad haar maandelijkse vergadering. Mocht u nog vragen hebben voor de kerkraad, dan horen wij dit graag na afloop van deze kerkdienst. Indien u het nieuwe kerkdienst van januari 2015 nog niet in bezit heeft, ik neem aan dat er nog wat exemplaren liggen op de tafel, dan kunt u er een meenemen. De collecte van morgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Als aanvang zingen we, zoals we zojuist gezegd hebben, het keuzelied, Psalm 42, de liederen 1, 3 en 5 in de oude berijming. En u kunt de oude berijming vinden op het papier wat ik bij u op de stoel gelegd heb. U moet een beetje delen als het wat te weinig zijn. En de rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen. Gaan we eerst het keuzelied zingen?
Even een woord vooraf. Ik heb me in de maand december al een beetje voorbereid op de komende diensten. Want ik denk, je weet het maar nooit met al die feestdagen en dan word ik weer gestoord. Dus ik ga van vooraf. En toen dacht ik, wat zal ik nou op de eerste zondag van januari als spreek gebruiken? Een tekst. Nou, en toen kwam ik eigenlijk in navolging van de Israëlieten uit bij een van de bedevaartsliederen. Op naar de tempel, op naar de kerk. En zo kwam ik terecht bij Psalm 121. Een preek, een tekst die veel gebruikt wordt op nieuwjaar. Ik denk, nou, dat sluit ik er gewoon bij aan, dat komt mooi uit. Toen wist ik nog niet dat u op 1 januari ook een kerkdienst had. Maar goed, dobbelt kneed heil messen, zeggen de Duitsers. Dus weten twee keer dan geen keer. Dus de preek gaat vandaag over Psalm 121, die je heel goed elke zondag kan gebruiken. En die gebruiken we dus nu als een soort intochtlied. Ik kan zeggen de eerste zondag van het nieuwe jaar, na de eerste kerkdienst die u al gehad hebt. Dit is als woord vooraf. We beginnen nu met een hele mooie lied, Psalm 118. Het was het lievelingslied van de Heer Jezus. Het is zo goed dat u dat weet. Het is ook heel merkwaardig dat elke paasgaviering bij de Joden werd afgesloten met deze psalm, Psalm 118. Waarom vertel ik dat? Niet om een uur vol te krijgen, maar het is heel merkwaardig, het laatste paasgaviering van de Heer Jezus met zijn discipelen, dat was dus vlak voor, dat was dus wat nu het avondmaal is, Pascha. Het laatste Pascha, dat vierde Jezus met zijn discipelen in die bovenzaal. En daarna vertrok hij dus naar de Olijfberg. De laatste woorden van Psalm 118, dat is: zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Met die woorden op zijn lippen ging Jezus de Olijfberg op. Dus de lijdensweg op. Dat is wel zeer indrukwekkend dat Jezus met het loflied in zijn hart zijn lijden tegemoet ging. Nou, wij zingen uit dat openingslied, Psalm 118, nu vers 1 en 3. En na voten wij groet in aansluiting vers 5.
Thank you.
In stilte bereiden wij ons voor op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Beginnen met het prachtige lied Abba Vader, tot ik het loflied van de Heer Jezus lievelingslied tegenkwam. Nou, ik denk, dat zingen we dan als intochtslied en dan zingen we nu als toewijdingslied aan de Heere God. Abba Vader, u alleen, dat staat in de Evangelisch liedbundel 376, beide versen. Ik was bijna geneigd om te zeggen, in aansluiting daaraan, schreef Paulus, maar toen bestond dit gezang nog niet. Maar in aansluiting aan wat wij vanuit ons hart zongen, luisteren wij nu naar wat Paulus zegt in Galaten 1, en daar gaat het mee. Dit bedoel ik, wandel door de geest. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als wij zo door de geest leven, laten wij dan ook door die geest het spoor houden. Tot hier. We zingen uit gezang 429, alleen het eerste vers, wie maar de goede God laat zorgen. Om de leiding van zijn heilige geest en zijn onmisbare zegen wanneer wij Gods woord verder gaan openen en daaraan Gods bedoeling voor ons leven proberen mee naar huis te nemen. Zullen we bidden? Heer onze God, zo zijn we weer als deel van de gemeente van Jezus Christus hier in dit gebouw om u de eer toe te brengen die u toekomt, want daar hebt u recht op. Het was misschien wel vanzelfsprekend dat wij op 1 januari in de kerk waren. En toch was het een wonder dat u ons ook dit jaar weer naar uw huis hebt geroepen. Omdat u ook veel te zeggen hebt. Ook voor het nieuwe jaar. U blijft maar bezig met ons. Onbegrijpelijk. Maar wel een reden om u daar ons leven lang voor te danken. En u begeleidt ons door uw geest op de goede weg te gaan die wij gaan moeten. En u wil ons daarbij helpen door uw heilig woord. En dat woord gaan we straks weer openen en we proberen uw stem te vernemen en de bedoeling van u met ons leven te ontdekken. Wil daartoe ons leiden door uw geest. En wilt u ons openen onze oren. Omdat we iets daarvan mee mogen nemen. Ook in dit nieuwe jaar. Hoor ons als we u vragen. Om Jezus Christus wil. Amen. Wij lezen eerst uit het Oude Testament. En daarna uit het Nieuwe Testament. Eerst uit het Oude Testament. Psalm 121. Als wij Psalm 121 gelezen hebben. Dan zingen we uit deze psalm. Berijmt het eerste en het vierde couplet. Een bedevaartslied, zoals ik al zei. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert niet en slaapt niet. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet schaden, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. van nu aan tot in eeuwigheid. Uit Johannes 10 over de goede herder. Ik lees enkele versen daaruit. Vers 11, vers 14 en dan 27 tot 29. En daarna zingen wij uit de Evangelische Liedbundel 7b. 1, 2 en 3. Evangelische Liedbundel 7b, 1, 2 en 3. Na onze schriftlezing uit Johannes 10. 11, 14, 27 tot 29. Daar zegt Jezus: ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne. Weet u wat het betekent? Even onderbreking. Natuurlijk kent u. Nou, natuurlijk, dat is een wonder. En ik ken het mij. Maar in dat Griekse woord kennen zit een geweldig stuk liefde. Kennen, dat is, je moet dus weten hoeveel ik van je hou. Ik ken de mijne. Dan kan je 100 schapen hebben. Hij kent ze allemaal. Hij houdt van mij. En die schaap is wel eens nuttig en die is wel eens tegen de draad in en toch, ik hou van ze. Ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Mijn schapen horen naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij en ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat mij alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn vader. Tot hier.
Thank you.
tekst is uit Psalm 121, het eerste deel van vers 5. De Heere is uw bewaker. Even een inleidend woord. Er staat het woord bewaren. Het is ook moeilijk om dat Hebreeuwse werkwoord precies te vertalen zoals het bedoeld is. Het Hebreeuwse woord kent namelijk de volgende vertalingen. Het is beschermen. Oppassen dat hij niet valt. Het is bewaren. Zo in de hand. Het is ook behoeden. En het is waken. Nachtwacht, weet je wel. Nou, ik maak er maar eens een keuze uit. De meeste vertalingen, ik heb er een heleboel doorgelezen, die hebben inderdaad het werkwoord vertaald met bewaren. Maar als je dan de nieuwste vertaling leest, Nieuwe Bijbelvertaling, NBV, dan hebben ze het vertaald met wachten. Nou, dat kan natuurlijk ook, voor even vier. Maar weet u, toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, maar wachten is mij te stabiel, te statisch. Het staat daar en het wacht maar. Ik denk maar dat het schildwacht. Het schildwacht staat heel lang zo op de lucht. En verroert zich nauwelijks. Maar dat is niet de bedoeling van de psalmist. De psalmist is niet zo dat hij zegt, God staat heel lang zo naast je. En hij doet niks. Nee, dat is zo God niet. Daarom zou ik liever niet voor het wachten kiezen, schildwacht. Maar wat ook in Genesis 28 staat, weet je wel, die droom van Jacob, als hij vluchtte moet voor God, dan zegt God in hem, aan hem in een droom, ik zal u beschermend bewaren. Waar u ook heen gaat, ik zal je beschermend bewaren. Je bent voor mijn rekening. Nou, dat is ten slotte vooraf. En het tweede woordje, dat kom ik nog in de preek op. Nou, Psalm 121 kennen we allemaal, want het is elke zondag het begin van de kerkdienst. Bemoediging heet dat. Het is ook een van de mooiste psalmen, vind ik zelf. 150 natuurlijk ook, ja, zo is het. Maar 121 is een hele mooie psalm. Vandaar ook dat men het ook heel toepasselijk het vaak gebruikt op nieuwjaar. Je vindt het ook als mensen een nieuw leven ingaan, als ze gaan trouwen. Een huwelijksdienst. Ik heb eens een huwelijksdienst meegemaakt. Dat was ik dus gewoon met een van de familieleden. En die predikant die preekte over 121 ter inleiding van het huwelijk. Je vindt het ook wel in rouwadvertenties, weer heel wat anders. Als u een christelijk dagblad leest, en natuurlijk leest u dat. Dat vindt u vaak, of wel al soms, boven de psalm staan, psalm 23, hebben we ook gelezen, en of gezongen, en psalm 121. De Heere is uw bewaker. U hebt ook wel gemerkt dat het woord de Heere, daar zou ik op terugkomen zijn net, de Heere staat met allemaal hoofdletters. Nou, de meeste van u weten het wel, op zo'n bijbelvast noem ik u wel. Maar er staat ook het woord Heere met één hoofdletter en allemaal kleine letters verder. Er is wel een verschil tussen. Dat laatste, de één H met hoofdletter en verder kleine letters, dat betekent eigenlijk de Heer, dat is de baas. En hij heeft onder zich een heleboel knechten. We zeggen dat liever niet meer. Maar goed, je hebt dus de baas en zijn knechten. Heer en knechten. Dus de baas staat boven. Maar hier staat het woord Heer met allemaal hoofdletters. En dat betekent, dat is het Hebreeuwse Yahweh, wel eens van gehoord, hè, van Dode Walenpaar. Yahweh. En dat heeft eigenlijk twee betekenissen. In de eerste plaats is het de God van het verbond. God die met zijn volk een verbond sluit. Daar begint ook de 10 geboden mee. Ik ben de Heer, uw God. En als je zou zeggen, wat betekent dat woord hier dan? Dat vraagt Mozes al bij de brandende braamstruik. Als ik weer naar de Israëlieten terug moet en ik moet zeggen dat u mij gezond heeft, wat is uw naam? Mag ik dat vragen? Ja, nee, ik krijg geen antwoord op. Dat is het grote verschil tussen onze God en de goden van de andere volken. Die stikken van de afgoden. De ene heet zus, de andere heet zo. De godheid van de natuur, de god van de natuur, de huwelijk, de god van... Overal hebben ze wel een god voor. En die hebben allemaal een naam. Maar ik heb geen naam. Dat zou altijd menselijk wezen. Hij heet Jan en hij heet Marie, zij heet Marie, ze hebben allemaal een naam. Dat is een stempel die een mens opgelegd krijgt. Dat is een naamstempel. Maar dan ben ik ver boven verheven. Ik ben een hemelsgod. Geen aardsgod met een aardse naam. En als God, Mozes dan zegt, maar wat is uw naam? Dan zegt God, dat gaat alle namen van mensen en de aarde te boven. Ik ben die ik ben. Naamloos, ver boven alle namen verheven. Nou, en dan zegt Psalm 48 ergens, want deze God is onze God. Dat is het Yahweh. God die zoveel van je houdt. Nou, en nu zegt Psalm 121, die Yahweh is onze God. Daar heb je persoonlijke band mee. Dat is ook de bedoeling van het geloof. Of de inhoud van het geloof. De andere goden, dat waren goden. Die moest je gehoorzamen, die moest je dienen. En dan wees je het idee. Nee, de God die zoveel van je houdt. Die bij je blijft. En die persoonlijke God, die is uw bewaarder. Beschermende bewaarder. Bij hem ben je veilig. Op hem kun je aan. Hij zorgt voor je. Nou, datzelfde vindt u eigenlijk ook terug in het Nieuwe Testament. Als Jezus zegt, ik ben de goede herder. Daar zit ook dat bewaren in. Beschermend bewaren. De goede herder. Die voor ons zorgt, die voor ons uitloopt, die met ons meegaat en die van ons houdt. Daarom is dat woord bewaren en het woord herder niet zoveel verschillend van elkaar. Ze omsluiten eigenlijk beide dezelfde gedachten. Ik denk wel eens als ik pastorale bezoeken doe ik nog steeds. Dan zeggen, en ik vraag aan de mensen wel eens, heb je ook een voorkeur wat we voor uit de Bijbel zullen lezen? Dat heel vaak mensen zeggen op Psalm 23, daar zit dat beschermend bewaren in. Vinden we het daarom zo mooi, zo fijn, zo troostend, zo bemoedigend? De Heere is uw bewaarder. Staat er in Psalm 23 nog iets aardigs, maar nog iets opvallends. Er staat in Psalm 23, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, de nieuwe vertaling heeft dat, je hebt het nog niet, maar de nieuwe vertaling heeft dat ongewijzigd overgenomen. Mij ontbreekt niks. Maar, het kan ook anders. Ik moet u zeggen, ik heb veel pastorale bezoeken gebracht en ik kwam ook wel eens bij mensen die verkeerden van ellende op ellende. Ze hadden dit en ze hadden dat, het was allemaal verschrikkelijk. Valt niet mee hoor, om alle pastorale bezoeken te brengen. Zeker niet als het allemaal zo negatief is. En dan dacht ik wel eens, ja, Psalm 23, mij ontbreekt niks. Dan denk ik, nou, dit gemeentelid wel. Ontbreekt heel wat. Ik zou niet graag het van hem overnemen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Ja, ik heb onze collega die zegt, ja, maar dat betekent, als God je maar leidt, dan hoef je nergens bang voor te zijn. Dan ontbreekt je niks. Ja, dat kan natuurlijk wel waar wezen. Misschien is het ook wel waar, dat hebben we niet aangezocht. Maar het staat er niet. Mij ontbreekt niks. Weet je wat in het Hebreeuws ook vertaald kan worden? Ik ontbreek niet. Als daar een herder loopt met zijn schapen, denk, dat ben ik. Dat ben ik. Ik ontbreek niet. Ik mag ook bij de kudde van de Heer Jezus horen. Dat is veel troostender. Dat is veel bemoedigender. De Heer is mijn herder. Ik mag er ook bij horen. Bij de kudde van de Heer Jezus. Nou, terug naar Psalm 121. Een pelgrimslied. Als Israëlieten massaal opgingen naar het grote feest in Jeruzalem, het zogenaamde Paaschafeest. Dat is een lange tocht, voordat ze naar de tempel kwamen. En dan gaan de Israëlieten kilometers verder, ver om in Jeruzalem te komen. En dan zijn ze er bijna, en dan, ja, dan komt het zwaarste nog. Want Jeruzalem ligt op een berg, dat weet u wel. Staat zelfs in Psalm 125. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Dus van waar je ook komt, je moet altijd eerst een berg om, over, voor je bij de tempel komt. Maar je bent al zo moe. Dat valt niet mee. Nou, daarom gingen ze die bedevaartsliederen zingen. Dat doen we bij de avondvierdaagse nog en in Nijmegen en zo. Als mensen moe worden, dan gaan ze zingen met elkaar. Dan hou je het lang maar vol. Nou, daarvoor gingen ze deze pelgrimsliederen zingen. Bovendien, op die bergen kan het ook gevaarlijk zijn. Alle wilde dieren en rovers en zo, zowel overdag als 's nachts. Vandaar dat ze beginnen met de vraag, van waar zal mijn hulp komen? Nou, mijn hulp is dan van de Heer die bergen gemaakt heeft. Dus die garant is voor wat hij geschapen heeft. En hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt, dat is wel duidelijk. En dat wordt dan door een ander koor, want ze zongen in verschillende koren. Het ene koor zong van waar zal weer hulp komen. En het tweede koor zong, mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan zong een derde koor, die zong, hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Staat tot 6 keer toe het woord bewaren in deze psalm. Dus 6 verschillende koren. Maar het gaat tenslotte om die tekst. De Heere is uw bewaarder. Dat is die hand van God die overal bij u is. Om ervoor te zorgen dat u niet van de weg afsluit. Mijn vrouw en ik zijn een tijd geleden, een paar jaar geleden, is in Italië geweest in een plaats dat heette Ravenna. In de Ravenna had je nog een hele originele, echte oude kerk. Zonder die Mariabeelden erin en al die heilige verering. Nee, daar hadden ze nog een hele grote wand. En daar ook een hele grote wand in de kerk van binnen. En op die wand waren prachtige Bijbelse tafereelen geschilderd. Schitterend om te zien. Vijf wijze en dwaze meisjes en de goede herder. Nou, noem het erom. Allemaal Bijbelse tafereelen. En als je goed keek, dan ontdekte je iets. Op elk Bijbelse tafereel aan de muur, of het nou die vijf wijze en dwaze maagden was, of wat, noem maar op. Op elk tafereel was daar middenboven een schilderij, zo moet wezen, een hand. Hand van God. God houdt zijn hand. De Heere is uw bewaarder. Ik vond dat zo ontzettend mooi. Ik heb er allemaal foto's van. Ja, dat doe je dan op een gegeven moment. Dat komt er nooit weer. Hand van God. Die boven het tafereel geschilderd is. De Heere is uw bewaarder. Het is zo'n vers van opwekkingslieden. Hij houdt de wereld in zijn hand. Centrale gedachte van Psalm 121. misschien ook wel, hoop ik, centrale gedachte van ons leven. God is het die garant is voor ons leven in alle onrust, in alle onzekerheid. Bij misschien veel zorgen en teleurstellingen. Heeft dat je al vast, je zekerheid. Levend geloof in de levende werkelijkheid. Is dat zo? Is dat zo? Is dat bij u ook zo? Is bij mij ook zo? Dat de centrale geloofwerkelijkheid in deze tijd vol onrust, vol onzekerheid, politiek en maatschappelijk, maar ook op het gebied van het geloof. En de zekerheden die je ontnomen worden. Ja, jij zegt het nou wel en jij kan het wel denken, maar de werkelijkheid is heel anders. Ik belde eens een oudere dame op, een van mijn pastorale bezoekmensen. En ik zei, hoe is het ermee? Toen zei ze, dominee, ik lees net een boek. En dan worden alle geloofzekerheden waar ik altijd een vast heb mogen houden, die worden mij ontnomen. Al die moderne theologen die zeggen, ja, dat zeiden ze vroeger wel, maar de werkelijkheid is anders. De geloofsmuren van mijn leven vallen allemaal om. En waar hou ik me dan aan vast, dominee? Ja, zo makkelijk is het allemaal niet. Normen en waarden in het leven verbloederen. Als ik kijk naar mijn kinderen, zei ze dan, en mijn kleinkinderen, die spelen ermee alsof het kinderspel was. Maar de werkelijkheid willen ze niet meer weten. Het wordt zo eenzaam in mijn geloofsleven, weet je. En wat is dan mijn enige houvast? Ja, voor nu. En voor later, al dus het gesprek van die mevrouw. Ja, en toen zei ze, staat ook in dat boek dat ik het lezen ben, van later, is er nog wel een later? Is er nog wel een leven na dit leven? Nou, dat kunnen we elkaar ook wel vragen. Is er nog wel een leven na dit leven? Gelooft u daar nog? Gelooft u daar nog in? Geloof ik daar nog in? Staat wel in de geloofbelijdenis geschreven. Ja, ik geloof in eeuwig leven. Maar is het wel zo? Niet in de tijd van de reformatie, zo Luther en Calvijn en zo, werd ook alles in één keer omvergegooid, van tafel gesmeten. Het geloof, als je geloofde, dan werd je vervolgd. In plaats dat je gefeliciteerd werd, werd je vervolgd om je geloof. Je ging de brandstapel op. Je ziet de inquisitie in. En het is merkwaardig dat die christenen toen zich bleven vasthouden aan de Bijbel als het boek van geloof en belijden. En beleven in de kerk. En toen ze op een gegeven moment aan elkaar zeiden, we moeten eigenlijk eens opschrijven wat we nou precies wel geloven en wat we niet geloven. Toen gingen ze geloofbelijdenisgeschriften opstellen. Nou, Luc weet wel, de belangrijkste, meest bekende geloofbelijdenis is dan die Heidelberg Catechismus. En die begon met dat probleem. Of liever met het antwoord op dat gemaakte probleem. Door te zeggen, wat is nou uw enige houvast? Ja, er staat uw enige troost. Maar dat Latijnse woord troost is eigenlijk je enige houvast, je enige steunpunt. Wat onwankelbaar is, een fundament in je leven. Je zekerheid in leven en sterven. En daar werd met krachtige term op geantwoord. Dat ik, zowel in het leven, ook al word ik vervolgd op mijn geloof. En ook al moet ik sterven, tot je de dood bij neervolt. Brandstapels en inquisitie. Ongeneeslijke ziekten. Ziet u boven dat tafereel die hand? Ja, ja, daar begonnen ze mee. Dat ik in leven en in sterven niet mijn eigendom ben, maar het eigendom die God was. Het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Die mij al zo bewaart. Dat is geloof. Dat geloof te mogen beleiden. En dat te kunnen beleven. In alle omstandigheden je geborgen weet. Bij die bewarende, beschermende hand van God. Dat is een van de sleutelwoorden van de Bijbel. En van de psalmen. Dat is God als schuilplaats. Weet je wel, God is een toevlucht voor de zijde. Dat is het sleutelwoord van het psalmboek. Je bent veilig bij de sterke rots. In psalm 118 komt het zelfs 2 keer voor. Dat heeft bijna geen enkele psalm. Er staat, het is beter bij de Heere te schuilen dan op mensen te vertrouwen. En er staat weer, het is beter bij de Heere te schuilen dan op edelen te vertrouwen. God is een schuilplaats. De Heere is uw bewaarder. In voor- en in tegenspoed. Ja. In voorspoed kan je niet genoeg dank u wel, God, zeggen. En ik moet erkennen dat daar veel te weinig van komt in mijn leven. En misschien in uw leven ook. In tegenspoed moet je geduldig wezen. Valt ook niet mee. Als het niet zo erg is, dan wil je het wel doen. Maar als het lang duurt en het is nogal ernstig, ook dat valt niet mee. Nee, voor- en tegenspoed hebben beide hun voor- maar ook hun nadelen. Maar, Jan, en dat doet me denken aan Psalm 68, vers 7, vroeger vers 10, nu vers 7. God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven. Dag aan dag. Weet u, als ons hoe dan ook narigheid overkomt, een onverwachte tegenslag, dan hoor ik mensen wel eens zeggen, waarom doet God mij dat nou aan? Ik heb al zoveel ellende. En overkomt me dit ook nog? Waarom doet God mij dat aan? Oh, dan krijgt God in deze schuld. Menselijk geweest gesproken, waar heeft God het aan verdiend? Als u daar een vader ziet lopen, met zijn jonge dochtertje aan de hand, en dat dokter, dat meisje, dat ziet daar een poes lopen, die zegt, papa, kijk eens een poes. En ze ziet niet die steen die daar ligt. Ze struikelt over die steen. Wat zegt die dokter dan? Papa, waarom doe je me dat aan? Nee, dat zegt ze helemaal niet. Had ik maar beter uitgekeken. Ja. Wij geven vaak God de schuld van dingen waar God verder helemaal niks mee te maken heeft. Het is niet God, maar het is die steen. Ik had beter naar de steen moeten kijken. En dan kruipt ze huilend bij haar vader naartoe. En dan gaat ze op zijn schoot zitten om bij God troost te zoeken. Waarom? Omdat het kind weet hoeveel die vader van haar houdt. Nou, die wisselzakken van die koren, die werden dan besloten als ze in de tempel waren. En als ze daar waren, dan stond de priester al klaar om te offeren. En als het offer gebracht was, dan gaf hij hun de zegen mee. Met zijn beschermende en bewarende hand als teken van Gods zegen. Met de krachtige, de voelbare liefde van de Heere. De Heere zegent u. En behoedt u, niet zegenen. Ik hoor wel eens als ik in een kerk zit, dat de predikant zegt, de Heere zegene u. Dan denk ik nog niet waar ik aan toe ben. Dat is mijn hoop, dat is mijn wens. Nee, er staat in het Hebreeuws: de Heer zegent u. Alsjeblieft, dan krijgt u het. Hou het er vast, neem het mee naar huis. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Zo, dan heb ik wat mee naar huis. Maar zij met u allen, nou ja, ik hoop het wel, weet ik nog niet. Het staat in het Grieks: is met u allen. Daar kan ik het mee doen. In het Oude Testament waren er eigenlijk drie zegenspreuken. De Heer zegent u en hij behoeft u, hij doet zijn aangelicht voor de liggen. U kent dat wel. In het Nieuwe Testament is het een drieënige zegen. Telkens als u de kerk eruit gaat, legt God zijn zegenende hand op uw leven. Eén. Die hand heeft al eerder een rol gespeeld in ons leven. Toen gedoopt werden. Toen kwam de predikant al met de hand. Als de hand van de drieënige God. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Toen werd je ook gedoopt. Niet zij met u al, nee. Die doop is er voor jou. En die is voelbaar, als het goed is, door zijn geest, als we de kerk weer uitgaan. De genade van hulp en liefde. In de breedste zin van het woord. De liefde van de Hemelse Vader. De gemeenschap van de Heilige Geest. Dat is nogal wat. Ja, dat is een handvol van de drieënige God. Amen. Ik vond een zeer toepasselijk gedicht dat ik u niet onthouden wil. Het heet De Enige Troost. Ja, je moet dapper zijn om te vertrouwen, om te geloven op hoop tegen hoop, om door te vechten en niet te vervrouwen. Christen zijn is niet licht of goedkoop. En je moet strijden om God vast te houden, ook als je niets van zijn liefde meer ziet. Ook als de mensen op wie je vertrouwde eenzaam je laten in pijn en verdriet. Ja, je moet dapper zijn om te geloven dat er geen haar van je hoofd vallen zal zonder de wil van de Vader daarboven. En dat er nooit iets gebeurt bij geval. En je moet weten dat Jezus je zorgen dragen wil. Hij is een lastige wind. Dat je in zijn liefde beschut en geborgen, levend en stervend, zijn eigendom bent. Tot zover. Zullen we samen danken? Dank u wel, hoog God, dat het allemaal waar is, wat ons is verteld, wat ons is voorgehouden, wat u ons zelf voorhoudt in uw woord. Wilt u bewerken dat we het meenemen, het leven in, en dat wij u net zo stevig vasthouden als u het met ons doet. Wij dragen onze problemen, onze zorgen aan u op. Die van onszelf. We hebben allemaal onze moeilijkheden. En ook als gemeente van elkaar. Wat is het fijn, heren, dat het gebed van de rechtvaardige voor die ander veel vermag. Dat het zin heeft. En dat u naar ons luisteren wil. Wij bidden u voor mensen die in gezondheidsproblemen zitten. Die ze dragen moeten. Dat ze niet meer naar de kerk kunnen gaan. Dat ze ziek zijn. Of met zorgen zitten. We bidden u, Heer, ontferm u zich over uw kinderen. En help ze. Geef ze kracht om staande te blijven. Geef ze moed en vertrouwen om door te gaan. Wetende dat uw hand ons nooit loslaat. We bidden u voor uw gemeente, hier en elders. Geef dat ook die gemeente onwankelbaar blijft in dat allerheiligste geloof. En dat dat niet afhankelijk is van de tijden en van omstandigheden. Omdat u altijd dezelfde blijft. Wij bidden u, Heer, voor het feit dat onze kerken niet meer die kracht, die energie hebben zoals wij denken dat het vroeger misschien beter was. Wij vragen u, Heer, de tijden veranderen, maar het geloof en uw liefde zal nooit veranderen. En geef dat we ons daarbij mogen vasthouden. We bidden u voor deze wereld, in al haar nood, in haar gebrokenheid. Nieuws gaat het allemaal niet meer vertellen wat er allemaal aan de hand is. Het is te veel. En u weet ervan. En soms denken we, kwam de Heer Jezus wel terug. Feit, wars van alle omstandigheden die nu het leven beheersen. We vragen u, Heer, geef dat uw koninkrijk mag komen. En dat, zolang de Heer Jezus nog niet terugkomt, wij als gemeente blijvend aan het werk zijn om zijn evangelie uit te dragen in deze wereld. Hoor ons in ons danken en verhoor ons in ons bidden om Jezus Christus wil. Amen. Nou, na de collecte zingen wij als ons slotlied gezang 470, het eerste en het vierde vers. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.